Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. Vandaag spreek ik met Sjaak Wijma. En Sjaak is voorzitter raad van bestuur bij het Zorginstituut Nederland. Nou, er is van alles over te zeggen en over te praten. En dat gaan we dan ook doen. Zonder script, zoals altijd. En wat ik vooral zo interessant vind aan Sjaak in zijn huidige rol is al genoeg te bespreken. Maar Sjaak is eigenlijk gewoon een dokter. Begon als dokter en is nu bestuurder. En bestuurder bij het Zorginstituut. Nou, die reis zou ik wel eens met hem willen doornemen. Dus Sjaak, laten we beginnen bij het begin. Wie ben je en waarom ben je dokter geworden?
Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Eens even terug te duiken. Waarom je dokter geworden bent, dat was een keuze die sprak ik wel heel vroeg uit. Even te weten, er is niemand bij mij in de familie dokter. Ik weet wel dat er een keer een huisarts bij ons thuis was. En toen zag ik de huisarts zo met zijn vak bezig. En toen zei ik daarna, dat wil ik ook. Ik wil ook dokter worden. Nou, dat is eigenlijk zo begonnen. En in mijn schoolkeuze heeft dat daarna altijd gespeeld. Dus er zit een soort by heart iets in. Van, nou ja, hey, ik wil eigenlijk ook wel dat iets voor mensen betekenen. En ik zag die huisarts dat in zijn rol heel mooi deed.
En toen?
Ja, en toen is uiteindelijk natuurlijk in geneeskunde gestudeerd. Dat is ook nog wel een mooi verhaal. Ik was uitgeloot en bij ons thuis waren mensen veel met economie bezig. Dus ik was al bezig met economiestudie. Ik had eerst een tentamen lag, toen werd ik nageloot. Maar dat was toch daar kwam geen twijfel. Dus geneeskunde gestudeerd. En toen waren er wat mij betreft eigenlijk een paar vakken die ik mooi vond om te doen. De KNO vond ik mooi, huisarts en gynaecologie. Uiteindelijk is het gynaecoloog geworden. Ik denk dat ik in die andere vakken ook gelukkig was geworden. En waarom voor die vakken kiezen? Dat waren vakken die voor mij heel direct een patiënt-dokterrelatie hadden. Waarbij je als dokter ook je eigen diagnostiek kon doen. Je bleef dicht bij die patiënt in het proces. Dat trok mij dus heel erg om dicht bij mensen te staan. Om te kijken wat je voor ze kan betekenen. En dat is eigenlijk eerlijk gezegd de rol die ik vandaag nog steeds probeer te spelen.
Nu dus vanuit een hele andere hoedanigheid. Maar dat pad daarnaartoe, dat heeft geleid van, laten we zeggen, de witte jas naar steeds meer bestuurlijke functies. En steeds misschien ook wel abstractere materie.
Ja, dat is nog wel een journey geweest. Hè? Ik denk dat ik, net als alle professionals, je richt je vooral op de dingen goed te willen doen. Je hebt dingen geleerd en je komt in de praktijk en dan wil je het ook zo goed mogelijk gaan doen. En daar drong zich wel heel snel een vraag bij mij op van ja, we willen de dingen wel goed doen, maar zijn we ook wel met de goede dingen bezig? En de goede dingen, zowel inhoudelijk als qua organisatie, van hoe zit zo'n ziekenhuis in elkaar? Ik kwam vrij snel in het stafbestuur. Hoe hebben we dat ziekenhuis nou eigenlijk georganiseerd? Is dat nou wel het beste voor patiënten? Want dan zeggen we dan steeds de patiënt centraal. Maar ook in mijn rol als dokter ook wel van, ik doe nu het vak zoals we dat hebben afgesproken. En is dat nou het beste wat ik kan doen? Hè? Ik was op zelf op een gegeven moment heel erg was met verzakkingen bezig. En eigenlijk deed ik wat mijn voorgangers ook deden, opereren. Nog wel ingewikkelder ingrijpen doen om te kijken of je de verzakking kon corrigeren. Maar eigenlijk dacht ik later steeds meer van ja, wat voegt mijn operatie, wat voegt mijn behandeling precies toe aan het functioneren van deze vrouw in dit geval. Hebben we daar wel goed over nagedacht? Weten we nou eigenlijk echt wel wat zo'n operatie doet? En dan blijkt gewoon dat we daar nog maar beperkt onderzoek voor hebben, dus beperkte onderbouwing. Dus daar ben ik eigenlijk ook op doorgegaan, die stap van de onderbouwing van de zorg. Nu hebben we daar de Club van de Zorgevaluatie gepast gebruik voor. Destijds was dat nog niet zo gewoon. Dan kon je het nauwelijks uitspreken. Dat, ook binnen de beroepgroep, ja. Mm-hmm. Als je daar dus vraag stelde van, dit doen we nu wel, maar is het dan goed onderbouwd? Maar goed, dat is in de stroomversnelling geraakt. Steeds meer mensen raakten daar met die vraag. Dat vonden ze een interessante vraag, wilden ze mee bezig gaan. En zo hebben we binnen de gynaecologie een consortium gemaakt van 65 ziekenhuizen die eigenlijk hele basale vragen durfden te stellen. Is een operatie echt wel meer waard dan het plaatsen van een ring? En niet zozeer om, ja, ook wel, maar ook niet zozeer vanuit die technische vraag, maar ook van, jongens, wat betekenen we eigenlijk voor mensen? Is dit nou echt wel de goede ingreep? Nou, zo kwam ik dan uiteindelijk dan ook in aanraking met het Zorginstituut, die op dat moment het programma Zinnige Zorg had, en zich afvroeg, ja, oké, er zitten allerlei dingen in het pakket, hè, vanuit de visie van het Zorginstituut, maar pakt dat nou wel zinnig uit? En nou, dat waren vragen die volgens mij heel dicht bij elkaar kwamen. En zo kon het zijn dat het Zorginstituut op een gegeven moment in mijn beeld kwam. En daar kwam toen een positie vrij, ja, zo van het een op het ander, zo werd ik daar bestuurder. Maar nog steeds met, diezelfde nieuwsgierigheid, hè. Zijn we dan met de goede dingen bezig.
Dus vanuit de vraag naar de onderbouwing van de dagelijkse praktijk, naar steeds meer het hardop uitspreken van die vraag. Een beweging naar zinnige zorg. En inmiddels is dat dan onder de noemer passende zorg te vangen? Vraagteken?
Ja, ik denk dat ik dat zo kan zeggen. Hè. Dus zinnige zorg ging nog heel erg hard vanuit de definitie vanuit pakketbeheer. Terwijl we daar hebben nu echt verrijkt met de definitie van de breedste definitie van kwaliteit. Hè. Een waardeafweging van, is dit nou de zorg die voor het individu de beste zorg is? Is dit de zorg waar de samenleving ook mee solidair wil zijn? Omdat dit de samenleving ook een gezonde samenleving oplevert, in de breedste zin van het woord. Dus passende zorg heeft wel een nog meer maatschappelijke context gekregen, vind ik.
Even voor de mensen die daar niet zo heel erg in bedreven zijn, wat is eigenlijk de rol van het Zorginstituut in ons stelsel?
Ja, de belangrijkste rol van het Zorginstituut is feitelijk het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg. Dus met andere woorden, er is heel veel zorg en goede zorg wil je eigenlijk ook verzekerd beschikbaar hebben. Zodat mensen die zorg kunnen afnemen en dat het uit het pakket verzekerd kan worden geleverd. En daarmee de taak is, nou, er is heel veel zorg. Welke zorg vinden we nog goed genoeg om vanuit dat solidaire opgebrachte middelen die we verzamelen voor dat pakket, om dat toe te laten tot dat pakket. Dus de basis van het Zorginstituut is pakketbeheer. Welke zorg willen we vergoed hebben uit de wet langdurige zorg en uit de zorgverzekeringswet? Welke zorg voldoet aan de eisen die de samenleving daaraan heeft gesteld? En de samenleving heeft gezegd, die zorg moet effectief zijn. En voor de geneesmiddelen hebben we daar ook aan toegevoegd dat die zorg kosteffectief moet zijn. Ja, dat is onze rol, hè. Dus zorg wegen en dan uiteindelijk een uitspraak doen of die zorg voldoet aan de voorwaarden die de samenleving daarvoor stelt. Nou, dan zijn het meest mee in het nieuws met dure geneesmiddelen, waar individuen hun hoop gevestigd hebben op dat geneesmiddel. Maar waarbij wij ook kijken naar van, oké, maar wat kost dat dan de samenleving? Hoe effectief is het voor het individu? En wat kost dat dan de samenleving? Nou, en dan is het natuurlijk altijd de vraag van, zouden we dan als samenleving die middelen, die inzet van mensen middelen, op dat geneesmiddel willen inzetten? Of zouden we daar andere dingen van willen doen? Want binnen de zorg is het niet anders dan thuis. De hoeveelheid mensen en middelen die we kunnen inzetten voor de zorg, die is begrensd. En als je het aan behandeling A uitgeeft, dan kan je het niet aan behandeling B uitgeven. Dus dat zijn keuzes tussen wat gaan we nu doen, A of B. En onze inzet daarbij is dat we voor onze europremiegeld zo goed mogelijk gezondheid voor de samenleving terugkrijgen. Nou, dat is in kort de taak van het Zorginstituut. Daar zitten nog een aantal taken omheen op het gebied van kwaliteit. Maar dit is wel de meest kenmerkende taak van het Zorginstituut, pakketbeheer.
Dan gebruik je de woorden weging en keuzes en niet het woord dilemma, want ik kan me voorstellen dat dat ook wel af en toe naar boven komt drijven. Dat het voelt als een dilemma om dit type keuzes als organisatie, maar ook als bestuurder dus, te maken, dan wel in een proces vorm te geven. Want dit zijn niet de makkelijkste wegingen, keuzes, dilemma's die je voor je kiezen kunt krijgen.
Nee, daar raak je echt een heel belangrijk punt. Hè. Die dilemma's die spelen. En ik vertaalde die zo net al even. Vaak, op een gegeven moment kom je voor het dilemma te staan. Gaan we nou de mensen en middelen op voor behandeling A inzetten of voor behandeling B? Dat is natuurlijk een vreselijk dilemma, zeker als je weet dat je die keuze wel moet maken. Het mooiste, het makkelijkst zou zijn om die keuze niet te maken en A en B te doen, maar zo werkt het nou een keer niet. Dus dan moeten we ons echt laten leiden door, ja, wat is nou het echte effect voor deze mensen die het betreft? En wat zijn de kosten die de samenleving daarvoor moet opbrengen? En nogmaals, dat dilemma zit hem er dan in, dat die mensen voor dat bepaalde geneesmiddel, die hebben een gezicht, hè, die kijk je als het ware aan. Maar het andere, die andere keuze is net zo goed ingewikkeld, want ook al hebben die mensen geen gezicht, we weten dat als je zo'n duur geneesmiddel toelaat, dat er elders in de zorg deuren dichtgaan. Dan ontstaan wachtlijsten. Het is een ontzettend... We moeten ons wel realiseren dat we elke dag 85.000 wachtenden hebben voor adequate GGZ-zorg. Dus alle middelen die wij besteden, ook in de medische specialistenzorg, in de curatieve zorg, elders, ja, dat is niet zomaar ik kies daarvoor, maar dat moet je wegen tegenover de andere mensen die er ook gebruik van willen maken. Nou, om ons iets ruggensteun te geven, proberen we al onze behandelingen terug te voeren naar wat levert het op in gezonde levensjaren. Gezonde levensjaren. Dus als een geneesmiddel voor een bepaald bedrag x gezonde levensjaren oplevert, maar we weten dat we voor datzelfde geld elders in de samenleving veel meer gezondheid terug kunnen krijgen, ja, dan wordt het wel echt, hè, dan wordt het dilemma. Nou, in dat dilemma, daar staan we niet alleen, daar hebben we al jarenlang over nagedacht. Wat mag je van als individu van deze samenleving maximaal verwachten? Nou, dan wordt het wat technisch, maar in 2008 hebben we ooit afgesproken dat een gewonnen levensjaar, dat we daar een maximale vergoeding voor willen geven van 80.000 euro. Dus als een geneesmiddel twee gezonde levensjaren zou toevoegen bij een individu, dan zouden we zeggen, dan mag dat dus twee keer die 80.000 euro gaan kosten in totaal. Maar dat is het maximale wat we als samenleving daarvoor zouden willen geven. Nou, dat brengt het, dus de discussies, dat geeft eigenlijk maar aan dat de samenleving best heel erg solidair met mensen wil zijn, maar dat er wel een grens is aan onze mogelijkheden. Nou, die afweging goed maken, die afweging ook met de beroepsgroepen maken, met de patiëntengroepen gaan maken en ook met vertegenwoordigingen uit de samenleving, met ook politiek, dat is de kern van het werk wat we te doen hebben.
En hoe is dat voor jou om dat te doen? Want ik kan me voorstellen dat je daarmee heel veel gesprekken voert met partijen en probeert die verschillende perspectieven niet per se te verenigen, maar wel ook bij elkaar voor te leggen en ook misschien wel te faciliteren dat mensen elkaar ontmoeten en perspectieven elkaar ontmoeten.
Ja, het is wat je zegt, het is ook wel echt een drukkende verantwoordelijkheid af en toe. Als je als organisatie moeten wij zo'n keuze gaan maken, althans een advies aan de minister gaan doen. En dan adviseren we dus de minister in zijn keuze. En dan is het voor mij echt als bestuurder van die organisatie, even los van wat ik er zelf van vind, is het als bestuurder van deze organisatie wel heel belangrijk dat we het ook in de stappen doen die ik net heb gezegd. En dat we alle partijen daarbij het woord geven. In die end draag je natuurlijk als bestuurder ook wel de eindverantwoordelijkheid voor de stappen, dat we A, de stappen doorgenomen hebben. En B, ja, het resultaat wat er ligt, daar zet je op een gegeven moment ook je handtekening onder. Dus dat betekent wel degelijk dat je op een gegeven moment je handtekening zet onder een advies aan de minister. Ook wanneer je zegt, ja, dit advies moeten we, dit geneesmiddel moeten we niet toelaten. Deze behandeling moet je niet toelaten. Ja, en dat is dan, dat kan ik alleen maar doen als dat advies goed onderbouwd is. En de onderbouwing is toch voor mij heel erg van, ja, het ontlopen, het ontwijken van deze keuze, dat kost de samenleving gezondheid. Dat gaan we niet doen. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor het genomen besluit. Dus ik wil dat het proces heel goed doorlopen is. En het proces wat we nu hebben, dat is een proces waarbij de partijen goed gehoord worden, waarbij alle argumenten verzameld worden en gewogen worden. Wat ik vooral probeer is de mensen die wegingen doen bij ons zorginstituut, die in hun kracht zitten. Dus heb jij nodig om tot een goed advies aan mij als bestuurder te komen? Uiteindelijk is het mijn taak om goed met hen het gesprek aan te gaan van jongens, hebben we nou alle processtappen goed doorlopen en kan je mij gewoon ook als mens die binnen het zorgstuut dit werk moet doen, dit besluit goed toelichten of dit advies goed toelichten. Ja, en dan uiteindelijk, dan durf ik dat ook te doen, omdat het niet geven van zo'n advies uiteindelijk de samenleving nog veel meer kost. Dat betekent dat we, als we alles toe zouden laten, dan zouden we te veel geld kwijt zijn aan zorg die onvoldoende bijdraagt aan het functioneren van mensen. En dan zouden we elders in die zorg moeten snijden, in gebieden waarvan we wel weten dat die zorg voldoet aan die randvoorwaarden. Dat gaan we dus niet doen. Ja, en daar is het zorgstuut van. En daar heb ik voor gekozen als bestuurder. Nou, ik denk dat het zorgstuut dat heel zorgvuldig doet. En ik voel me ook in die rol gesterkt door de ambitie. Ik wil bijdragen voor die samenleving. Want iemand moet het doen. En ik ben ook best bereid om dat te doen. Op de wijze waarop wij dat nu doen als zorginstituut.
Wat zijn jouw ervaringen bij het tot stand komen en de eerste stappen rondom het Integraal Zorgakkoord? Hoe is dat? Want dat lijkt me ook weer een bergwerk waar je ook als zorginstituut een rol in te spelen hebt. Veel overleg, veel plannenmakerij, maar nou ja, dat is voor een groot deel dus achter de rug. En nu wordt het in het veld ja, in meer of mindere mate omarmd. Wat zijn jouw reflecties op dat proces tot nu toe?
Belangrijk is dat we daar met elkaar passende zorg hebben omarmd. En passende zorg is eigenlijk toch ook het erkennen van alle waarden van kwaliteit. Hè. Dus het gaat niet alleen over de kwaliteit van zorg vanuit professioneel zicht van wat zouden we allemaal het liefst willen doen. Maar het gaat ook om hoe houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar. Dus het bij elkaar brengen van die begrippen. Dus niet de aanbieders of de professionals zijn van de professionele kwaliteit. En de overheid moet dan maar de toegankelijkheid en beschikbaarheid regelen en betaalbaarheid. Maar dat bij elkaar brengen van die verantwoordelijkheden, dat is denk ik heel erg belangrijk. Nou, dat hebben we gedaan door ook met elkaar in het ISA passende zorg te onderschrijven tot en met het kader passende zorg. En in het kader passende zorg beschrijven we ook wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Als je nou kijkt naar het akkoord wat er ligt, dan vind ik dat we nog nooit zo ver gekomen zijn met een akkoord in de zorg, waarbij we met elkaar die verantwoordelijkheid willen nemen. Dat wil zeggen dat we niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheid willen hebben, hoeven te hebben, maar wel in afstemming. Nou, dus dat heeft natuurlijk best wel, als dat ingewikkeld, omdat ja, je dan ook verantwoordelijkheid binnen het veld vraagt om te nemen voor die toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat betekent een andere verantwoordelijkheid dan tot op heden. Dat betekent dat de verdeelvraagstukken ook heel erg gewoon op tafel zijn komen te liggen. Wat het goede is van het ISA is dat het van papier begint te komen. Mensen zeggen vaak, ja, het is heel bureaucratisch, er zijn veel afspraken die nog ingevuld moeten worden. Dat is allemaal waar. Maar ik heb meegemaakt dat aan de ISA-tafel alle deelnemers by heart dit willen. Dat het soms lastig is, dat herkent iedereen. Maar ze willen het, we willen het met elkaar. En dat betekent dat we eigenlijk toch op een andere manier bij elkaar zitten dan eerder, omdat we namelijk gezamenlijke opgave hebben en die heet passende zorg. In de uitvoering daarvan speelt het zorgstuut wel een heel nadrukkelijke rol. Het zorgstuut heeft natuurlijk samen met de NZA aanvankelijk het begrip passende zorg gelanceerd en geladen. Maar dat moet natuurlijk nu door alle partijen gebeuren. Wat de kern van het ISA is dat alle partijen binnen hun huis, binnen hun invloedssfeer, de zorg passend willen gaan organiseren en passende zorg willen gaan verlenen. Dat is een hele ingewikkelde. Dan moet je dus, ja, dat vraagt dat je ook loskomt van de koers tot op heden, die we er was op gericht, als we nou maar zoveel mogelijk zorg verrichten, dan komt het vanzelf goed, of althans, dan dragen we daarmee aan de gezondheid. Hier wordt gevraagd om heel selectief te kijken, wat draagt de zorg die ik lever eigenlijk bij aan een gezonde samenleving? Nou, dan, in de kern vraagt dat, hebben we afgesproken, dat partijen zelf daar keuzes in gaan maken. Maar we hebben ook gezegd, ja, als partijen daar onvoldoende zelf keuzes in maken, en we weten dat er een opgave ligt die keuze vraagt, dan moet je als overheid en als zorgstuut ook niet terugdeinzen om je daar actief mee te gaan bemoeien. Nou, dat vraagt voor het zorgvuur even nu vooral twee sporen. Eén, hoe ondersteunen we partijen in het maken van de keuzes door de randvoorwaarden uit te werken, zodat zij die goed kunnen toepassen? Maar twee ook, hoe hou je ook als zorgstuut, hoe draag je je verantwoordelijkheid om te kijken van, gaat het proces snel genoeg? Gaan we goed ook resultaten boeken? Nou, dat is een rol, die vind ik best ingewikkeld. Dus dat betekent enerzijds dat je bezig bent in ondersteuning, en anderzijds vraagt het ook een eigen actieve rol in dat proces wat ik eerder dat pakketbeheer benoemd. Dus ondersteunen dat partijen zelf de keuze maken, dat is de ene rol. En de andere keuze is ook namens de overheid zelf keuzes durven maken als het gaat over pakketbeheer. Wat willen we nog wel in dat pakket hebben? Wat willen we niet in het pakket hebben? Nou, dat is, en daarmee is het, heb je dus de rol om naast partijen te staan in het proces, maar soms ook echt even door te zetten op de rol die je zelf had. Nou, echt, dat is iets wat we elkaar moeten gunnen. Dat moet ik mijzelf, dat moet ik ons instituut gunnen. Maar dat moeten ook de andere partijen ons gunnen, omdat we weten dat we natuurlijk dat een enorm ingewikkelde opdracht bij die partij hebben gelegd om dat zelf helemaal af te ronden. Nou, daar ben ik best wel positief over, op de signalen. Maar de maatschappelijke opgave die wordt elke dag groter. En ik denk dat alle partijen zich er ook van bewust zijn dat hier tempo gemaakt moet worden. En dan heb je soms ook even iemand nodig die daar doorzetting in pleegt. En ja, die rol heeft het zorgstuurs wat mij betreft in ieder geval als het gaat over pakketbeheer.
En wat zijn er momenten geweest in het proces waarbij jij zoveel energie kreeg, of in ieder geval heel veel energie kreeg. Waar zie jij de mooie voorbeelden om je heen ontstaan of al gebeuren?
In het proces van het ISA zie je op een gegeven moment dat iedereen dat steeds meer ging doorleven wat nou passend zorg is en wat het aan van hen vroeg. En dat dat een ingewikkelde vraag is, maar dat ze er toch voor gingen staan. Dus daar stonden bestuurders die verantwoordelijkheid hebben genomen, waarvan ze zelf op dat moment al wisten hoe je dat wordt en ingewikkeld. Dat vind ik een stap, dat wij als bestuurders een stap voorwaarts durven te doen. Dat heeft mij veel energie gegeven. Als je nou om je heen kijkt, hè, ik ben de laatste tijd heel erg veel op stap geweest naar zorgprofessionele organisaties. Om een voorbeeldje te noemen, ik was op bezoek hier in het UMCG in Groningen, en daar hadden ze over passende zorg bij patiënten kwetsbare patiënten met een colorectale tumor. Daar is een bepaald beleid voor en dat leidde tot x ingrijpen. Ze hebben dat hele proces hebben ze nog eens goed onder de loep genomen, met name dat samen beslissen. Van, weten we nou wel zeker, weet die patiënt nou wel zeker dat dit voor hem of haar de beste oplossing is? Dat hebben ze echt enorm mooi, hebben ze heel erg mooi vormgegeven door andere partijen bij te betrekken, verpleegkundige specialisten, de thuissituatie erbij te betrekken. En dan zie je dat ze nu een protocol hebben en dat ze doorleven met elkaar. En het gevolg is dat ze 30% minder uiteindelijk die ingreep aandoen bij die vergevorderde colorectale tumor. En we weten dan ook nog dat deze mensen uiteindelijk een hogere kwaliteit van leven eraan vermelden. En zij en hun familie. Als je dat vergelijkt met de mensen die wel geopereerd zijn. Ja, dat vind ik fantastische initiatieven. En dat betekent dus dat je echt op zoek gaat naar, Oké, ik heb hier wel een patiënt en deze heeft deze aandoening. Maar op welke wijze kan ik nou het beste bijdragen aan het functioneren? Is dat misschien voor dat orgaan misschien het beste om in te grijpen, een operatie te doen? Maar voor die mens, hoe kan ik jou nou het beste helpen? Als ik niet geopereerd, wat kan ik dan voor je betekenen? Dat is ook wat daar maar vast zit. Dat vind ik een fantastische keuze. Ander voorbeeld. In het Antonius ziekenhuis, waarbij ze op een gegeven moment gezegd hebben, mensen die kwetsbare ouderen die zich melden met een gebroken heup. Daar dachten wij altijd van, dat we die sowieso moesten gaan opereren. En dat hebben ze onderzocht, of dat nou wel zo is. Ook daar blijkt, nee, dat moet je niet per definitie doen. Dat moet je echt met het individuele patiënt beslissen. Want wij dachten altijd dat zo'n operatie zou bijdragen aan het functioneren van die mensen. Dat functioneren van mensen na die operatie, dat blijkt helemaal niet zo fantastisch te zijn. En het functioneren van mensen kan je soms beter behouden zonder ze die operatie aan te doen. Nou, dit soort keuzes, het zoeken naar deze, naar het maken van de goede keuze die bij die patiënt past, met uiteindelijk als doel, hoe draag ik maximaal bij aan jouw functioneren en aan jouw gezondheid. Die tweede stap, hè, even nadat je denkt, nou, de patiënt zou in aanmerking kunnen komen voor deze ingreep. Die tweede stap toevoegen, ja, dat vind ik echt een goed voorbeeld van passende zorg. We zien binnen de oncologie, gaan we kijken van, ja, moeten we alles nog wel in alles, hoe moeten we verder gaan met concentratie met spreid? Dus ook daar passend, hè, en dan denken we al meteen, ja, dat moet geconstateerd worden. Ja, dat zal, maar er zullen ook een aantal dingen gespreid moeten worden. Dus ja, ik ben eigenlijk heel erg optimistisch over de zaken die links en rechts op, die gewoon naar boven komen, opploppen zou ik zeggen. Zorgprofessionals staan er ook positief in. Wat er nog wel moet gebeuren is, ja, maar als we dit dan helemaal heel anders gaan organiseren, dan vind ik ook dat de bekostiging, en dan komen we zelf ook als overheid aan de beurt, en in dit geval dan de NZA, die bekostiging, dat zal ook echt moeten veranderen, want zolang wij al die volumina aan zorg blijven betalen, ja, dan snap ik heus wel dat als je als organisatie overeind wil blijven, dat er toch een soort verleiding ligt om die volumina te gaan produceren.
Daarmee raak je denk ik ook de prikkel die nog tegen echte preventie werkt.
Ja, ik denk dat we bij alle zorg ons moeten afvragen, wat brengt dit nou voor gezondheid aan de samenleving? Dus en dat begint natuurlijk al wel veel eerder. En waar ik ook wel door geraakt word, is de gedachte dat gezondheid wordt door 40% vooral een positieve bijdrage aan gezondheid heeft onze omgeving. En 40% ons gedrag. 10% genetisch en slechts de laatste 10% van onze gezondheid. Dat heeft te maken met het actuele aanbod van zorg. Dus als je daarover nadenkt en je zegt van, maar besteden we die 100 miljard die dan in de zorg omgaat, hoe besteden we die dan? Want dat was de bedoeling dat dat zou leiden tot een gezonde samenleving. Is het dan wel zo dat wij dat allemaal moeten besteden aan die laatste 10%? Of moeten we veel meer denken aan een gezonde omgeving en gezond gedrag? Nou, dat laatste, dat is volgens mij obvious. Dus met andere woorden, we zullen echt voor de toekomst moeten gaan nadenken. Als we echt gezondheid nastreven, blijven we dan zo investeren in ziekte, of zullen we dan meer en meer ondersteunen naar gezondheid, ook als dat ten koste gaat van de behandeling in de laatste levensfase. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, weet je, dat gaan we er dan bij doen. We gaan meer investeren in preventie. Toch één opmerking. De problemen waar wij vandaag de dag mee te maken hebben, dat is ook gewoon de opbrengst van preventie. In 1900 werd een mens gemiddeld 50 jaar. Kanker kwam niet voor. Nauwelijks voor. We zijn nu intussen door preventie dreigen we zo 100 jaar te worden. Dus dat is een geslaagde investering van preventie, gezondheid. Maar daarmee hebben we ook een heel aantal ziekten zijn zichtbaar geworden die we eerder niet hadden. Dus de vraag is ook, nou hebben we geïnvesteerd in een gezonde samenleving, waardoor we langer gezond blijven? Kunnen we het dan ook opbrengen om ook in de laatste levensfase, om daar nog eens goed over na te denken, hoe we daar dan omgaan met de inzet van mensen en middelen? Dus je kunt nog zoveel in preventie gaan investeren, dus je kunt nog ouder worden. In die end blijven we ook altijd aanlopen tegen het probleem van tegen gezondheidsproblemen in onze laatste levensfase. Dus het omarmen van ook die laatste levensfase, dat zou denk ik wel onderdeel moeten worden van ons denken over zorg en gezondheid.
Dan rest de vraag, wat doen we in die laatste levensjaren? Hoe ver willen we gaan in die jaren om het, laat zich nog curatief dan wel anderszins te verzachten?
Ja, Dat is volgens mij een filosofische discussie die, waar ieder op zijn eigen wijze in kan staan. Maar als ik nou zie, hè, toch even in de rol waar het zorgstuut in zit, is dat we nu aan het kijken zijn van, ja, waar zouden we nou eigenlijk het beste op in kunnen zetten om gezondheidswinst voor de samenleving te bereiken. Ja, dan is dat niet in de geneesmiddelen, in de oncologie voor de laatste 3 maanden van je leven, waardoor je nog 1 of 2 maanden bijkrijgt. Of ik snap dat dat voor individuen zo kan zijn, hoewel dat is zelfs nog een vraag. Maar als samenleving dringt die vraag zich wel op. Want dan zijn we nu heel veel mensen en middelen aan het investeren, waardoor we elders gewoon gezondheid verliezen. Ja, en die vraag die houdt mij het meest bezig. Is het wel passend dat we als samenleving nu zoveel mensen en middelen inzetten aan het eind van het leven, in die laatste levensfase, terwijl we ons echt moeten afvragen dat die jacht op die ziekte brengt ons dat echt wel als samenleving en als individu de gezondheid die we nastreven? Ja, daar kan ik voor mezelf een antwoord op geven, maar ik denk wel dat dat de vraag is langzamerhand waar we met elkaar voor staan, om uiteindelijk richting te gaan geven waar het heen moet met de zorg. Ik vind het moeilijk te verkroppen dat ik zie dat we in de curatieve zorg heel erg blijven investeren en dat we moeilijk vinden om keuzes te maken. En dat er aan de andere kant een hele groep mensen op ons rekent om begeleiding en verzorging aan het laatst in hun leven, in de zin van de langdurige zorg. Hè? Mensen die niet meer thuis rond kunnen komen vanwege hun situatie, in de zin van hun gezondheid, die verzorging nodig hebben. Dat gaat helemaal niet over het verhelpen van een ziekte, maar verzorging nodig hebben. Dat we dat, en dat is een mega, dat komt mega op ons af, dat we dat als een budgetair probleem beginnen te behandelen. Dat we zeggen, ja, weet je, dat moet passen binnen de budgetten. Terwijl we daar, dat gaat over mensen en over verzorgen, zodat zij ook nog onderdeel kunnen zijn van onze samenleving. Die keuze, hè, dat we daar, vind ik, veel te makkelijk mee omgaan, om dan maar weer budgetair in te grijpen in de langdurige zorg. Terwijl er, denk ik, ook echt nog hele grote vraagstukken liggen van welke ambitie willen hebben we nou eigenlijk in de curatieve zorg.
Misschien daaraan rakend, want dit raakt, zonder dat je het hier noemt, maar je hebt het eerder wel genoemd, dit raakt het thema solidariteit. Je noemde ook een paar keer van of we dat als samenleving wel zo moeten willen. Nou, wat ik me daarbij afvraag is, hebben we wel die samenleving? Hebben we wel één samenleving? Want jij kent ook de getallen van verschillende levensverwachting tussen hoger en lagere sociaal-economische status. Dat loopt inmiddels geloof ik op tot bijna 25 jaar.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk ook ongelooflijk. Dat lijkt me ook zo'n lastig dilemma om als zorginstituut, maar ook dus als bestuurder van het zorginstituut mee om te gaan. Van in hoeverre kun je nou daarin differentiëren? Of moeten we dat wel willen met elkaar? Want ik hoor jou eigenlijk in je betoog op zoek naar de balans tussen zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk gezondheid bieden. Ja, en tegelijkertijd reest het veld door naar meer curatief onderzoek, dat nog super gaver, leuker. Hè, dus de dingen goed doen, in plaats van doen we wel de goede dingen.
Ja, nou ja, ik, dat is de vraag die mij voortdurend bezighoudt. En ik hoor gelukkig wel steeds van meer mensen, waar het overigens al lang geen vraag meer is. Maar dit moeten we niet zo vol, dat kan ook niet. Dit is niet de uitleg die je zou willen geven aan solidariteit. Dat betekent dat je, als we dat hebben vastgesteld, voor mezelf heb ik dat overigens wel vastgesteld. Als je dat vast zou stellen als samenleving, dat betekent dat je ook de guts moet hebben om ongelijk te behandelen of ongelijk aanbod te doen, zodat er alle mensen gelijke kansen hebben. Ik bedoel eigenlijk dit, als 3 mensen achter een muurtje staan en de kleinste is 1 meter en de grootste is 2 meter en het muurtje is 2 meter 10, Dan kunnen we natuurlijk iedereen een gelijke behandeling aanbieden, namelijk een stapje van 30 centimeter. Dan gaat alleen maar die grootste eroverheen kijken en de rest niet. Dus durf je dan ook te zeggen, de kortste die geven wij een trapje van 1,5 meter. En degene die al het langst is, die bieden wij slechts een trapje van 10 centimeter. Dus met andere woorden, durven wij het als samenleving aan om te zeggen, als je gelijke kansen in die end wilt hebben in deze samenleving, dan moet je besluiten tot ongelijk aanbod. En een overheid, die vindt het natuurlijk vreselijk ingewikkeld om ongelijk aanbod te doen aan mensen. Want ja, in principe verwachten wij van een overheid dat die alle mensen gelijk behandelt. Ooit hebben we denk ik wel bedoeld, een overheid die moet ervoor instaan dat alle mensen dezelfde kansen hebben. En ik denk dat als je nou kijkt naar wat zich voordoet, dat we intussen ongelijke kansen aan het subsidiëren zijn. Dus volgens mij moeten we daar echt over gaan nadenken. We zien alleen maar, of moeten we daar weer in actie komen. We zien, zoals jij zegt, die verschillen groeien. En mijn grootste zorg, en dat tipte ik zo net even aan, dat in die langdurige zorg, er zitten veel mensen die al veel eerder de boot hebben gemist. Dat we daar dan nog een keer gaan zeggen dat we daar een groot budgetair probleem aan voelen. En dat we dus budgetair gaan optreden. En ik denk dat we die langdurige zorg, ook in de langdurige zorg, het moeten durven om verschillend aan te bieden. Als je op dit moment wordt geïndiceerd voor de langdurige zorg, dan word je geïndiceerd, hè, voor een WLZ-indicatie. En dat heet dan als naakte mens in de kale kamer. Dus met andere woorden, dan zeggen we ontdoen u van alle context en dan gaan we kijken of u een WLZ-indicatie heeft. Dat is niet passend. Want passend zorg zou zijn, wie zit hier tegenover mij? Wat kan die zelf en wat heeft hij nodig? En kunnen we dan tot een behandelplan komen? Nou, dus dan toch nog even op de langdurige zorg. Ik denk dat we echt voor moeten waken dat we daar blijven, die zorg blijven aanbieden. Omdat we solidair met die mensen willen zijn. Solidair met die mensen. En dat het niet neergezet wordt als, ja, we hebben daar een budgetair probleem. Ja, we hebben dat. Maar dat betekent dat je het op moet lossen vanuit de gedachte van solidariteit. En dat we misschien wel moeten denken over hoe gaan we met die budgetten om. Gaan we dat over verschillende sectoren heen, domeinen heen, durven dat uit te ruilen?
Durven we die silo's echt te doorbreken? Echt integraal. En niet alleen maar zorg, maar ook gezondheid.
Absoluut, absoluut. Dus we gaan niet zorg, we moeten niet zorg financieren. We moeten eens kijken hoe we als samenleving willen leven met elkaar en hoe we die gezonde samenleving na gaan streven. En we zien er echt scheuren in de fundamenten als we weten dat die ongelijkheid elke dag groeit.
Ja. Tot slot, Sjaak. Hele grote bewegingen, heel veel optimisme en passie hoor ik bij jou. Waar zie jij naar uit de komende tijd?
Ja, dat we passende zorg echt gaan omarmen. En dat ieder het op zijn eigen plek ook gaat definiëren, is een groot woord, maar dat die dat vorm gaat geven. En dat dat dan ook de basis wordt voor de inrichting. En ik zie dat echt heel veel gebeuren. Hè? Dus jij zegt al dat optimisme. Ik zie dat professionals echt die beweging gaan maken. Ik zie ook dat bestuurders dat wel willen, maar ik zie dat bestuurders daar wel iets voor nodig hebben. Nou, het optimisme volgens mij, die zou ik willen halen uit het ontmoeten van top-down gedachten en het bottom-up gedachten, dat we passende zorg vorm willen gaan geven en dat we de veranderingen die daarvoor noodzakelijk zijn ook echt gaan doorvoeren. Nou, geluk bij ongeluk is, er is urgentie en dat zit niet zo op geld, want dan kan je bijdrukken en dan is er weer geen urgentie. De urgentie zit heel erg in dat we de menskracht niet hebben om het zo te blijven zoals we het nu hebben. En dat noopt iedereen ertoe om er echt over na te denken en echt los van de wal te komen. Dat is wat ik in het ISA zie en dat is ook wat ik in het WOSA zie. Nou, dat maakt mij heel erg optimistisch over een koersverlegging binnen de zorg.
Dankjewel, Sjaak.
Graag gedaan, Erhard.